Daarna lezen we uit Gods heilig woord uit het evangelie zoals Matthäus dat beschreven heeft. En we lezen uit Matthäus 4 vanmorgen de versen 12 tot en met 25. Dus Matthäus 4, de versen 12 tot en met 25 is de schriftlezing.
Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij weergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land van de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeer u, want de koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus, wandelend aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas zijn broeder, het net in de zee werpende, want ze waren vissers. En hij zeide tot hen: volg mij na, en ik zal u vissers van mensen maken. Zij dan terstond, de netten verlatende, zijn hem nagevolgd. En hij vandaar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan terstond verlaten het schip, en hun vader zijn hem nagevolgd. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen, en predikende het evangelie van het koninkrijk, en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië, en ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen, en van de duivel bezeten, en maanzieken en geraakten. En hij genas dezelfde. En vele scharen volgden hem na, van Galilea en van Decapolis, en van Jeruzalem, en van Judea, en van over de Jordaan.
Ook vanmorgen, gemeente, willen we luisteren naar een moment uit het leven van de discipel Johannes. En de tekst voor de prediking is genomen uit dit gedeelte, de versen 21 en 22. Dus Matthäus 4, vers 21 en 22, daar lezen we: en hij vandaar voortgegaan zijnde zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn hem nagevolgd. Tot zover de lezing van de tekst. Vanmorgen luisteren opnieuw, gemeente, naar een moment uit het leven van de discipel Johannes. En we zien vanmorgen hoe hij geroepen wordt om een visser van mensen te zijn. Je zou kunnen zeggen: hier zie je wat het doel is van zijn leven. Nou, daar moeten u en jij vanmorgen, en ikzelf natuurlijk ook, maar eens even bij stilstaan. Wat is nou het doel van ons leven? Waar leven we nu voor? En probeer daar ook voor uzelf en voor jezelf het antwoord op te geven. Ook gaandeweg onder het luisteren naar deze tekst. Thema voor de preek van vanmorgen is: Johannes geroepen tot visser van mensen. Allereerst letten we erop dat het een verrassende roeping is. In de tweede plaats een krachtige roeping. En in de derde plaats een veelbelovende roeping. Dus Johannes geroepen tot visser van mensen. Een verrassende roeping, een krachtige roeping en een veelbelovende roeping. In de eerste preek over Johannes zagen we hoe hij samen met Andreas een volgeling van Johannes de Doper was. En toen daar bij de oever van de Jordaan door Johannes gewezen werd op de Heer Jezus, het Lam van God. En toen zijn ze samen naar de woning gegaan waar de Heer Jezus verbleef. Daar hebben ze onderwijs ontvangen, daar zijn ze verder die hele dag gebleven. En vandaag zien we hoe Johannes een discipel van de Heer Jezus geworden is, die voorbereid wordt om straks een apostel te zijn en het evangelie te verkondigen in deze wereld. We lezen hier in dit gedeelte in Matteüs dat de Heer Jezus zelf begint om het Koninkrijk der Hemelen te verkondigen. Je leest dat in vers 17 en vers 23, dat hij het evangelie gaat verkondigen daar in Galilea. En dat hij dan ook mensen gaat uitkiezen, mannen gaat uitkiezen, die hij gaat opleiden en voorbereiden om zijn discipelen te zijn, om straks ook de taak van de prediking van het Koninkrijk der Hemelen weer over te nemen. Dus in dat licht moet u dat zien. Jezus is nu zelf begonnen om het evangelie te verkondigen, maar hij weet als geen ander dat straks de tijd aan zal breken, dat hij naar de hemel zal gaan, naar zijn Vader. En nu is hij al bezig om mannen uit te kiezen die straks dat evangelie na zijn hemelvaart in deze wereld zullen doorgeven. En een van hen is Johannes, samen met zijn broeder Jacobus. En hun vader is Zebedeus. En Zebedeus, dat is een visserman. En Johannes en Jacobus, die werken ook in het bedrijf van hun vader. Het is een familiebedrijf. Het is ook een redelijk groot bedrijf, want uit Marcus 1, daar kun je ook uit opmaken dat er ook dagloners en dienstknechten in dienst waren van vader Zebedeus. En we weten ook wel een beetje dat in die tijd de visserij een behoorlijke werkgelegenheid gaf, daar zo rond het meer van Galilea. En we hebben ook gelezen dat Petrus en Andreas daar ook een schip hadden en dat zij ook door de Heer Jezus geroepen werden. En vaak vormde men ook met elkaar, zou je kunnen zeggen, we kennen dat op Urk ook wel, een soort coöperatie. Om samen er ook voor te zorgen dat na de visvangst de vis verwerkt werd en de vis verkocht werd. En samen stond je sterker dan alleen. Met andere woorden, rond die zee van Tiberias, daar is de visserij een belangrijke bron van inkomsten. En Johannes en zijn broer zijn ook opgegroeid, daar in het bedrijf van hun vader. En daar werken ze nu samen. We weten ook dat hun moeder nog leeft, want later vertelt Matteüs op een gegeven ogenblik dat de moeder van de zonen van Zebedeus naar de Heere Jezus toe gaat om te vragen of een van haar zonen aan de rechterhand mag zitten en de ander aan de linkerhand in het koninkrijk van Jezus. En het is niet onmogelijk, al is dat niet helemaal zeker, dat deze moeder Salome is geweest. Een van de vrouwen die ook behoorde tot de kring van vrouwen die de Heere Jezus volgden. En als dat zo is, dan zijn ze zelfs neven van de Heere Jezus. Want Salome was een zuster van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Maar al is dat niet helemaal zeker, het is wel duidelijk wie deze Johannes en ook zijn broer Jacobus zijn. Ze zijn vissermannen daar aan de zee van Tiberias. En Jezus is dus niet alleen naar Galilea gegaan om daar het evangelie te prediken, maar ook om zijn discipelkring te vormen. En dat is verrassend, gemeente. Want waar gaat de Heer Jezus naartoe om zijn discipelen te roepen? Gaat hij niet naar Jeruzalem, bij de schriftgeleerden, waar jonge mannen thuis waren in de schrift, waar begaafde en intelligente jonge mannen waren die opgeleid werden, daar in het godsdienstige hart van Israël? Jeruzalem, dat is toch het hart van de godsdienst van Israël, toch ook de stad die naar de naam van de Heere genoemd is. Waar de tempel staat, het huis van God. En nu lezen we hier in onze tekst dat de Heere Jezus niet door de straten van Jeruzalem gaat en dat hij naar de tempel gaat en daar die kringen en de scholen van de fariseeën en de schriftgeleerden opzoekt om daar zijn jongeren te roepen die hij gaat voorbereiden. Nee, hij gaat naar het noorden van het land, naar Galilea. Daar gaat hij het evangelie prediken, maar daar gaat hij ook zijn jongeren roepen. En we hebben gelezen dat Galilea in die tijd niet hoog stond aangeschreven. Het volk in Galilea, dus daar behoren ook Johannes en zijn broer Jacobus bij. Die behoren tot het volk dat in duisternis wandelt. En volgens de schriftgeleerden, de Farizeeën in Jeruzalem, waren de inwoners van Galilea wel heel sterk beïnvloed door de heidense levensstijl van de volken eromheen. En nu gaat Jezus naar Galilea om daar zijn jongeren te roepen en zijn discipelen uit te kiezen om straks het evangelie te verkondigen. En hij wandelt daar aan de kade, zou je kunnen zeggen, van de zee van Tiberias. En hij ziet daar Petrus en Andreas, ook twee broers, die bezig zijn om de netten in de zee te werpen. En hij roept hen om hem te volgen. Volg mij. En ze laten hun netten voor wat het is en ze volgen Jezus. En Jezus loopt verder. En dan komt hij bij het volgende schip. En daar zijn Jacobus en Johannes bezig met het vermaken van netten, met het repareren van de netten, om het weer in orde te maken voor de volgende vangst. En Jezus ziet ook deze twee broers aan het werk. En hij heeft hen geroepen, zegt onze tekst. Dat wil zeggen, hij heeft hen geroepen, net als hij Petrus en Andreas heeft geroepen. Volg mij na. Weer twee broers in Galilea die hij roept tot zijn dienst. Is dat niet verrassend, gemeente? Na de roeping van Petrus en Andreas zegt hij ook niet, nou ja, ik zal nu maar naar Jeruzalem gaan om daar de volgende te roepen. Nee, hij blijft daar aan de zee van Tiberias en hij roept deze vissers om hem te volgen. Ja, zo laat de Heer Jezus zien, gemeente, welke mensen hij roept. Het zijn niet de mensen die in tel zijn in godsdienstig opzicht in Jeruzalem. Het zijn niet de mensen van wie je zegt, het ligt voor de hand dat de Heere hen roept, want ze zijn zo bekwaam en ze zijn zo geschikt en ze kunnen zo aan het werk in zijn dienst, ze kunnen zo goed spreken en ze zijn zo goed onderlegd. Later zal zelfs van hen gezegd worden, als ze daar in Jeruzalem het evangelie verkondigen naar Pinksteren. Dat zijn toch die Galileërs? En je kunt het ook nog wel aan hun spraak horen dat ze uit Galilea komen. Jezus roept deze vier jonge mannen. En hij roept deze Johannes onder hen. Die wonen in het land van de duisternis. In het land van de schaduw van de dood. Dat is het verrassende van het evangelie. Altijd weer gemeen. God gaat niet te werk volgens de norm van de wereld. En hij laat het hier zien door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, wie hij uitkiest om hem te dienen en hem te volgen. Hier laat Jezus zelf ook in de roeping van zijn discipelen het licht van het evangelie op een krachtige manier schijnen. Hier klinkt de stem van de zaligmaker in het land van de schaduw van de dood. Volg mij na en ik zal u vissers der mensen maken. Hier is hij bezig om zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, opdat ze zijn deugden zouden verkondigen. Is dat nou vanmorgen niet bemoedigend? Misschien hebt u ook wel het gevoel dat u geestelijk niet zoveel voorstelt. Dat het donker is in uw hart misschien wel. De Heere komt in het leven van mensen die wonen in het land van de duisternis, ook vandaag. De Heere kijkt niet allereerst naar mensen van naam, naar mensen die in deze wereld meetellen, die de voorpagina's van de krant halen, die in de nieuwsitems van het NOS-journaal steeds genoemd worden en die in het middelpunt van de belangstelling staan. De Heere zoekt mensen op die in deze wereld niet zo belangrijk zijn. Hij roept Johannes en Jacobus, twee eenvoudige vissers, uit één gezin. Dat is ook mooi gemeend. Dat de Heere zo werkt. Het is bij Petrus en Andreas al zo, twee broers. En hier is het weer, twee broers. Die kennelijk al goed kunnen samenwerken, ook in het bedrijf van hun vader. Die waarschijnlijk, zo vul ik dat dan maar even in, gemeente, toch wel goed met elkaar overweg kunnen. Samen werken ze in het bedrijf van hun vader. En nu gaat de Heere Jezus hen beiden gebruiken in zijn dienst. Dat ze samen hem volgen. Hij schakelt ze beiden in om samen te werken in het Koninkrijk der Hemelen. Je zou kunnen zeggen, die samenwerking in het bedrijf van hun vader, die mogen ze nou ook ten dienste gaan stellen van het Koninkrijk der Hemelen. En wat is het mooi, gemeente, ze zijn broeders, niet alleen maar door de bloedband, dat ze dezelfde vader en moeder hebben, maar ze zijn ook broers in geestelijke zin. Dat is ook een zegen. Als je een broer en een zus hebt, waar je niet alleen mee spreekt over de dingen van het gewone dagelijkse leven, van het bedrijf en van het zakenleven en van noem alles maar op waar je met elkaar over spreekt, maar dat je ook met elkaar kunt spreken over de dingen van het Koninkrijk van God en dat je elkaar in het hart laat kijken wat er in geestelijk op zich leeft. Misschien heeft Johannes dat ook wel na zijn eerste ontmoeting met de Heere Jezus, waar Jacobus natuurlijk nog niet bij was. Het wel aan zijn broer Jacobus ook verteld, dat hij de Heere Jezus gevonden heeft, zoals Andreas dat gedaan heeft bij zijn broer Petrus. Nou, wat kan het dan juist ook een verdriet geven? Als je een broer of een zus hebt die niet de weg van de Heere gaat en eigen wegen inslaat. Dat vraagt toch des te meer gebed. Heere, wilt u ook hem of haar in het hart grijpen? Hier zien we twee broers samen aan het werk. En ze worden geroepen om de Heere Jezus na te volgen. Om niet alleen maar vissers te zijn op het schip van hun vader Zebedeus, maar visser van mensen te worden. Om mensen te onderwijzen door het evangelie en mensen bij de Heere Jezus te brengen. Ze worden opgeleid om in het Koninkrijk van God dienstbaar te zijn, zodat mensen het Koninkrijk van God zullen ingaan door hun prediking. Ja, dat is een hele andere taak. Een roeping die zij ontvangen hebben. Ja, zo doet de Heere dat wel vaak. Dat de Heere zo je leven leidt, dat er ineens een weg open gaat, waarvan je nooit had gedacht dat dat in je leven werkelijkheid zou worden. Johannes en Jacobus die hebben dat denk ik niet zien aankomen toen ze daar bezig waren met het repareren van de netten. Ze waren druk bezig met hun dagelijks werk en toen was Jezus daar. En hij riep hen. Ja, Jezus roept mensen, gemeente, die dat vaak zelf helemaal niet zien aankomen. Mensen die bij zichzelf denken, ben ik er eigenlijk wel geschikt voor? Moet ik mensen gaan inwinnen voor het Koninkrijk van God? Ben ik daar wel de juiste man voor? De Heere Jezus weet wat hij doet. Hij weet wat hij doet als hij hen roept hier op deze plek. Om visser van mensen te worden. Zij zagen het niet aankomen. Maar hij zag hen. Hij kiest hen uit. Het is een genadige roep. En u hebt natuurlijk helemaal gelijk, gemeente, als u vanmorgen zegt dat dit bij Johannes en Jacobus en ook bij Petrus en Andreas natuurlijk een hele unieke betekenis heeft. Dat zij apostelen zullen worden en straks door de Heere Jezus worden uitgezonden om het evangelie in deze wereld te gaan verkondigen. Maar als het gaat, gemeente, om het volgen van de Heere Jezus, zit er ook iets in wat voor u en voor jou en voor ons allemaal van belang is. Wij worden geroepen om de Heere Jezus te volgen. In ons dagelijks leven. Kijk, er wordt vandaag nog wel eens gesproken over het plan en het doel, hè, wat de Heere Jezus met iemand heeft en dat God je dat al bekend zal maken, wat hij met je leven voor heeft. Nou, ik denk dat het duidelijk is, gemeente, wat God met ons voor heeft, wat zijn doel is met ons leven, namelijk dat we hem zullen volgen. Dat we achter Jezus aangaan. Dat we luisteren naar zijn roepstem. Gewoon in het leven van elke dag. En dan vraagt hij niet aan ons of het gelegen komt dat we hem gaan volgen. Dat zie je hier. Hij vraagt vanmorgen niet aan jou of aan u komt het uit dat je mij nu gaat volgen. Heb je er nu tijd voor? En ben je er nou klaar voor om mij te volgen? Misschien komt het wel heel ongelegen vanmorgen, wanneer Jezus zo heel nadrukkelijk tegen u en tegen jou zegt, volg mij. Misschien ben je wel bezig met hele andere dingen, zelfs tot in de kerk toe vanmiddag. Je bent bezig met je bedrijf om dat verder uit te bouwen. Je bent bezig om te zoeken naar een andere baan. Je bent bezig misschien wel met je huis en je denkt, straks moet alles op tijd klaar zijn. En dan de Heere Jezus die je roept om hem te dienen. Eigenlijk komt dat helemaal niet uit. En eigenlijk heb je er helemaal geen tijd voor. Of je bent bezig met het voorbereiden voor je examen. En je denkt, als ik dat eerst maar eens gehaald heb. Of je bent bezig met een opleiding van een paar jaar die ontzettend veel vergt van je. En naast je werk en naast je gezin kom je eigenlijk nergens anders aan toe. En je denkt bij jezelf nu even niet. Als ik dat eerst maar achter de rug heb, dan is er misschien weer tijd. Maar Jezus vraagt niet gemeente of het gelegen komt. Jezus zegt vanmorgen niet, wil je even kijken in je agenda of er nog tijd voor mij is. Hij zegt, volg mij. Dat is een bevel. Volg mij. Kom achter mij aan. Hij roept heel eenvoudig. En hij vraagt heel eenvoudig om achter hem aan te gaan. Om je door hem te laten leiden. Zodat hij de eerste en de hoogste plaats in je leven ontvangt. En nogmaals, we krijgen niet allemaal zo'n bijzondere roeping en taak zoals Johannes hier. Maar de Heere Jezus vraagt van ons wel om het volgen van hem en het dienen van hem in ons leven op de eerste plaats te zetten. Dat Jezus volgen belangrijker is dan je dagelijks werk. Dat Jezus volgen belangrijker is dan je bedrijf. Dat Jezus volgen belangrijker is dan je nieuwe baan. Dat Jezus volgen belangrijker is dan dat huis dat af moet. En zo kan ik wel doorgaan, gemeente. Maar het verrassende is, hij roept gewone mensen. Zoals u en ik. Hij roept zondaren, zoals u en ik. Gewone mensen, zoals Johannes, zoals Jacobus. Hij roept ons om hem te volgen. Is dat niet verrassend, gemeente? De Zoon van God, uit de hemel gekomen naar deze aarde, om zijn leven te geven voor zondaren. Hij roept u en jou om hem te volgen, om hem te kennen. Maar dat niet alleen. Ook om hem elke dag te dienen. Om in je dagelijks leven naar zijn woord, naar zijn stem te luisteren. En dan zie je hier, gemeente, in de tweede plaats dat het niet alleen een verrassende roeping is, maar dat het ook een krachtige roeping is. Kijk, het staat er niet letterlijk wat de Heere Jezus tegen Johannes en Jacobus heeft gezegd, maar ik ga ervan uit dat hij precies hetzelfde gezegd heeft als wat hij even daarvoor tegen Petrus en Andreas heeft gezegd, volg mij na en ik zal u vissers van mensen maken. Jezus zegt tegen deze discipelen, kom direct achter mij aan. En dat is eigenlijk heel uniek in de Joodse traditie. In die tijd was het normaal gesproken zo dat leerlingen hun eigen meester, hun eigen rabbi uitkozen. En dat ze naar een rabbi toe gingen die een school bij zich had, waarop die leerlingen had, dat je aan hem vroeg, mag ik bij u op school komen om van u te leren en een stuk studie van u te ontvangen en te volgen? Dus je zocht zelf een rabbi uit. Maar hier is precies het omgekeerde. Met deze rabbi, met deze meester gaat het precies andersom. Niet de leerlingen zoeken hem uit, maar de meester zoekt zijn eigen leerlingen uit. Ja, zo word je een discipel van Jezus, gemeente. Niet omdat jij zoekt, maar omdat hij zoekt. En omdat hij je uitkiest. Omdat hij je roept. Niet wij komen tot hem, maar hij komt tot ons. Hij is altijd de eerste, gemeente. Altijd. Of dat nou is in het komen tot geloof, maar ook als het gaat om het dienen van hem. Hij is de eerste die ons roept. Het initiatief ligt altijd bij hem. Gaat maar na in u en in jouw leven. Als je een discipel van Jezus geworden bent, hij riep je toch? Hij opende toch je ogen voor hem. Hij deed inzien dat het zo belangrijk is, maar ook zo heerlijk is om hem te volgen. Ja, hij roept ons gemeente. En dat doet hij al vanaf het begin van ons leven. Misschien is er wel iemand die in de kerk vanmorgen zegt, nou daar heb ik nog weinig van gemerkt dat de Heere mij roept en dat de Heere mij wil hebben. Nou, als je dat teken en zegel van de doop hebt ontvangen, dan heb je het aan je voorhoofd. Dat de Heere Jezus je roept. En als je opgegroeid bent in een gezin waarin je een vader en moeder hebt die je van de Heere Jezus verteld hebben. En je ging naar een school waar de Bijbel open ging en je kwam op de zondagschool. Dan zijn dat allemaal bewijzen dat de Heere Jezus de eerste is. Dat hij je al van jongs af aan geroepen heeft om hem te volgen. Wat een wonder dat hij dat doet. Bij jou, bij mij. Hij kiest zijn discipelen uit. Ja, dat is de eerlijke boodschap van de Bijbel, gemeente. Dat laat zien wat er van nature in ons hart leeft. Dat is dat wij niet vragen om een discipel van de Heere Jezus te zijn. Dat dat niet in ons opkomt. Als Jezus op ons zou moeten wachten, gemeente, dan zou er niet één komen, toch? Dan zou er niet één mens zijn die discipel van Jezus zou worden. Maar Gode zij dank, het is precies andersom. Hij komt. Hij zoekt. Hij roept. Als hij op ons zou moeten wachten, och, dan was het niet best gemeend. Want in ons hart leeft van nature precies het tegenovergestelde. Als je heel eerlijk bent, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. We hebben vanuit onszelf helemaal geen zin om de Heere Jezus te dienen. Want we willen zelf in ons leven bepalen wat we doen en hoe het gaat. We willen ons leven zelf inrichten en invullen. We hebben er helemaal geen behoefte aan dat er iemand is die ons gaat zeggen hoe wij moeten leven, hoe wij moeten denken, hoe wij moeten handelen en wat wij moeten doen elke dag in ons leven. Maar de Heere Jezus is gelukkig anders. Die wacht niet tot wij komen, maar die komt naar ons. Hij brengt zelf de verandering. En dat zie je hier ook, gemeente, bij Johannes. Als de Heere Jezus hem roept om visser van mensen te worden, dan verlaat hij terstond het schip en dan verlaat hij, dat staat er ook nadrukkelijk bij, verlaten ze ook hun vader. Die laten ze daarachter in het schip. Met andere woorden, dit is een krachtige roeping. Deze roeping komt zo tot hun hart dat ze er niet onderuit kunnen, dat ze er niet onderuit willen en dat ze achter Jezus aangaan. Ja, ze geven gehoor aan de roeping van de Heer Jezus. Komt dat omdat zij zo gewillig zijn? Nee, dat komt omdat zijn roepstem zo krachtig is. En als zijn roepstem met kracht tot je komt, gemeente, dan kun je niet meer anders en dan wil je niet meer anders. Dan ga je de Heere Jezus volgen. Dan is er een trekkracht die niet te weerstaan is. Dan is het, jongens en meisjes, net als een magneet die op tafel ligt. En er is een spijker die je daar neerlegt op die tafel. En die spijker die wordt getrokken naar die magneet toe. Dat kan niet anders. Zo is het ook met de Heere Jezus. Er gaat zo'n onweerstaanbare kracht van hem uit. Dat je niet meer anders kunt. En dat je niet meer anders wilt. En dat je hart wordt ingewonnen om hem te dienen. Ook al ben je onwillig, je wordt gewillig gemaakt. En dat is ook de vraag van morgen, gemeente. Heeft die roepstem van de Heere Jezus al zoveel kracht in ons leven gedaan, dat hij niet meer te weerstaan was, dat ik hem ben gaan volgen? Of heeft die roepstem in ons leven nog steeds niet die kracht en dat effect gehad? Dat we het wel horen, maar daar blijft het bij. Er verandert niks. Of er verandert tijdelijk even iets. Hè, dat je weer uit de kerk komt en zegt, nou ja, ik heb het weer gehoord. Er moet eigenlijk wel weer wat veranderen. En je hebt het voornemen dat er wat veranderen moet in je leven. Maar op maandag en dinsdag, dan is er helemaal niks meer van over. Van dat gevoel wat je op zondag in de kerk had. Ja, dat kan ook. Dat je tijdelijk misschien even onder de indruk bent. Maar als de Heilige Geest gaat werken, gemeente, dan is dat niet tijdelijk. Als de Heilige Geest gaat werken, dan werkt hij zo krachtig dat het je niet meer loslaat. Dat Jezus je niet meer loslaat. En dat jij daarom Jezus ook niet maar kunt laten gaan voor wat hij is. Maar dan word je gedrongen om tot hem de toevlucht te nemen. Hem achterna te gaan. Dan ga je verlangen naar zijn onderwijs. Dan heb je geen verontschuldigingen meer. Dan doe je ook niet meer alsof het je niet aangaat. Dan ga je achter hem aan, gemeen. Ze laten het bedrijf van hun vader voor wat het is. Ze laten hun vader voor wat hij is. Ze laten hun vader achter met die knechten die er aan het werk zijn. Ja, uit de rest van de evangeliegemeente dan blijkt wel, hè, dat ze natuurlijk wel contact hebben gehad met hun vader. En dat ze ook contact wel hebben gehad met de andere werknemers van het bedrijf. Ze zijn ook nog wel weer eens gaan vissen. Maar er is iets wezenlijks veranderd. Ze volgen Jezus nu. Ze laten het schip achter. Ze gaan nou niet meer elke dag de zee van Tiberias op om daar vissen te vangen. Maar ze gaan Jezus volgen. Ze gaan luisteren naar zijn onderwijs. En ze volgen hem weer naar een andere plaats waar hij naartoe gaat. Ze blijven bij hem. En we kunnen ons er wel bij voorstellen, gemeente, dat in die cultuur, net als hier op Urk, de familie heel belangrijk is. Je familie, ja, dat hoort helemaal bij jezelf, dat ben jezelf. Maar wat vraagt Jezus hier, ook van deze twee broers? Het volgen van hem, dat is belangrijker dan het bedrijf van hun vader. En dan de toekomst van het bedrijf van hun vader. Jezus is belangrijker dan onze familie en dan onze carrière. Dat zegt hij ook vandaag, gemeente. Wij kunnen misschien zo bezig zijn met onze carrière, met onze planning, met het bouwen aan onze toekomst hier op aarde, om onze zekerheden vast te stellen. Maar Jezus zegt vanmorgen, ik wil voorrang hebben boven jouw carrière. Ik wil de eerste zijn. Jezus zegt vanmorgen, mij kennen, mij liefhebben, mij volgen. Dat moet je hart vervullen. En dan hoeven we misschien niet zoals de zonen van Zebedeeus het bedrijf van hun vader zo te verlaten. Maar wie staat er in ons hart, in ons leven, op de eerste plaats? Het is niet voor niks dat de Heere Jezus op een andere plek zegt, gemeente. Wie vader of moeder lief heeft, zoon of dochter, broeder of zuster, lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Die kan mijn discipel niet zijn. Nou, ik vind dat nogal een scherpe uitspraak, gemeente. En misschien zegt u ook wel, of zeg jij, ja, maar hoe moet je dat dan praktisch gestalte geven? Wat wil Jezus daar dan mee zeggen? Moet je dan je vader of moeder niet lief hebben? Je zoon of dochter? Jazeker. Maar is Jezus belangrijker dan je vader en moeder? Dan je zoon of dochter? De relatie met je vader of moeder of met je zoon of dochter kan misschien wel zo belangrijk zijn dat het je in de weg staat om de Heere Jezus lief te hebben boven alles. Ga eens na. Kijk, als zij belangrijker voor je zijn dan de Heere Jezus, als je kinderen belangrijker zijn dan de Heere Jezus, dan moet je eens afvragen, hoe staat het er met mij voor als het gaat om het Koninkrijk van God en om de eeuwigheid? Ben ik dan al een discipel, een volgeling van de Heere Jezus? Of ben ik het eigenlijk niet? Kijk, en dat geldt niet alleen voor de familie. Jezus, die zegt, ik wil voorrang hebben boven alles in jouw leven. En hebben wij niet de neiging, gemeente, om misschien wel de Heer Jezus te willen volgen? En dat zie je later ook als er een aantal mensen zijn die de Heer Jezus willen volgen. Die zegt, ik wil u wel volgen waar ik ook heen ga. Dan zegt de Heer Jezus, ja, maar weet je wel wat dat betekent? Weet je wel wat dat betekent? Dat betekent dat je dingen los moet laten. Dat je dingen los moet laten. Misschien is er wel iemand die zegt, ik wil Jezus wel volgen, maar dan moet ik wel goed blijven verdienen. Dat ik geen zorgen heb in financieel opzicht en dat ik van het leven kan genieten. Ik wil Jezus wel volgen, maar dan wil ik ook gezond blijven. Ik wil Jezus wel volgen, maar, en vul dan maar in. Dan heb je je eigen voorwaarden om Jezus te volgen. Maar dat is niet Jezus volgen, gemeente. Jezus volgen vraagt overgave van ons hart aan Hem. En Hij vraagt ons hele hart. Hij wil de eerste plaats in ons leven. En dat is Hij toch ook waard. Hij die de zaligmaker is, die naar deze wereld gekomen is, om mij als zondaar zalig te maken. Kijk, als je Jezus volgt, dan heb je je vader en moeder ook lief, natuurlijk. Maar de liefde tot de Heere Jezus gaat er bovenuit. En je wil ook zo graag dat je vader en moeder de Heere Jezus lief hebben en dienen. En je wil ook zo graag dat je broer en zus de Heere Jezus lief hebben en dienen. En je wil ook zo graag dat je zoon en dochter dat belangrijkste kennen in hun leven. Dat ze de Heere Jezus gaan volgen. Dan gaat het om Hem, gemeente. In mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn familie, op mijn werk, overal. Ik stel nog maar een keer de vraag, gemeente. Want ik zie in het evangelie dat er mensen zijn die andere dingen belangrijker vinden dan de Heer Jezus. Bijvoorbeeld die rijke jongeling, hè, die ook wel sympathie heeft om de Heer Jezus te volgen en met de Heer Jezus verder te gaan. Maar als de Heer Jezus dan tegen hem zegt, verkoop alles wat je hebt en geef het de armen, wat doet hij dan? Dan wordt hij verdrietig. Maar hij gaat wel weg. Hij gaat weg. Wat is er belangrijker, gemeente? Ook voor ons als godsdienstige mensen, wat is er belangrijker dan het volgen van Jezus? Is dat misschien toch ons bedrijf? Is dat er misschien toch onze bankrekening? Is dat toch misschien onze baan, onze toekomst, ons huis? Zijn er dingen, gemeente, die ons van Hem afhouden om Hem te volgen met ons hele hart? Wees eens eerlijk tegenover God. Wees eens eerlijk tegenover jezelf. De Heilige Geest die wil je vanmorgen ook door deze preek eerlijk maken. Want dat doet de Heilige Geest altijd, gemeente. Dat is het ontdekkende, het ontmaskerende werk van de Heilige Geest. Die wil ons laten zien waar het op vastzit in ons leven. Opdat we tot bekering komen en de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen om ook die dingen los te laten, die we moeten loslaten. Want wij kunnen geen twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon, zegt Jezus. Hij vraagt ons hele hart. Dat Hij de eerste is. En wat is dan zo mooi hier, gemeente, dat Petrus en Andreas en ook Jacobus en Johannes volgelingen van de Heer Jezus worden. En dat ze nu dag en nacht bij Jezus zijn om van Hem te leren, om zijn onderwijs te horen. Maar ook om te zien hoe de Heer Jezus zelf is. Hoe de Heer Jezus zelf de wil van de Vader volbrengt. Opdat ze ook in zijn spoor zullen gaan. Zo leer je dus discipel van de Heer Jezus te zijn. Naar zijn onderwijs te luisteren, te letten op wie Hij is, om in zijn voetsporen te gaan, om in praktijk te brengen wat het is om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Want dat wordt toch weer in beginsel, ik zeg niet volmaakt, maar dat wordt wel in beginsel weer wat er in je leven als discipel van Jezus zichtbaar wordt, zoals Hij het zelf gedaan heeft. En hoe kun je nou elke dag een discipel van de Heer Jezus zijn? En hoe kun je nou groeien, gemeente, en toenemen om Hem te volgen? Nou, deze discipelengemeente, ook Johannes, die heeft geleerd om naar Jezus te luisteren. Jezus riep, volg mij. En ze ging. Nou, dat blijft heel eenvoudig, gemeente. Altijd een manier om de Heere Jezus te volgen. Luisteren naar zijn stem. Kom je daar nog aan toe? Kom je daar nog aan toe elke dag? Om de Bijbel te openen. Om er ook echt even de tijd voor te nemen. Om te luisteren naar hem. Kijk, we luisteren naar heel veel mensen elke dag. We luisteren naar elkaar. We luisteren naar wat we horen op internet, op de radio, op de televisie. We luisteren naar heel wat verschillende mensen op een dag. Maar kun je nou aan het einde van de dag, voordat je naar bed gaat, 's avonds ook zeggen, ik heb ook geluisterd naar de Heere Jezus. Ik heb zijn stem gehoord, zijn onderwijs. Want dat onderwijs is van levensbelang. Dat heeft Johannes ook ontdekt, gemeente. Heeft ontdekt dat dat onderwijs van de Heere Jezus zo belangrijk is. Want door dat onderwijs van de Heere Jezus leer je hoe een mens zalig wordt en hoe een mens behouden wordt. Kijk, Johannes zag ook nog niet alles op het moment dat hij geroepen werd door de Heere Jezus. Hij had gezien en gehoord van Johannes de Doper dat Jezus het Lam van God is. Hij heeft dat onderwijs ontvangen in die uren dat hij met Jezus daar in dat huis was, samen met Andreas. En dat heeft ertoe geleid dat ze meer van de Heere Jezus wilden weten. En die 3 jaar op aarde, dat is een vorming geweest om te leren luisteren naar dat onderwijs van Jezus. En zo zijn ze de betekenis van zijn kruis later pas gaan verstaan. Dat is de bijzondere weg die Jezus met hen gegaan is. Wij hebben het woord gemeten. Dat had Johannes nog niet. Johannes had nog niet de complete schrift zoals wij die hebben, het Oude en het Nieuwe Testament. Ze hadden nog alleen maar de schriften van Mozes en van de profeten en de psalmen. En Jezus die gaat hen daarin ook verder onderwijzen. Wij hebben het volledige woord van God. We zijn zo bevoorrecht, gemeente, dat we elke dag de Heere Jezus in huis hebben, gemeente, door zijn woord. Maar de vraag is natuurlijk wel, maken we er gebruik van? Zien we het belang ervan in? Is er die omgang met Jezus? Want zo blijf je ook discipelgemeente die steeds meer gevormd wordt zoals hij wil dat we gevormd worden. En voorbereid worden op taken in ons leven die door ons verricht moeten worden en vervuld moeten worden tot eer van zijn naam. Jezus volg, dat is dicht bij Jezus blijven. Nee, niet in eigen kracht, maar door die kracht van de Heilige Geest die van hem is uitgestort op de Pinksterdag. Die onweerstaanbare kracht. Wat een wonder als ik dan soms weer afdwaal. Dat hij mij met zijn kracht weer terugbrengt aan zijn voeten om naar hem te luisteren. Dat ik vaak lijk niet op Maria, maar op Martha, die zus, weet u wel, die zo druk was ook met dat dienen. Ook rond de Heere Jezus Christus. Maar dat ze moest leren van de Heere Jezus. 1 ding is nodig. Maria die heeft dat goede deel verkozen door te zitten aan zijn voeten en te luisteren naar zijn onderwijs. Zo leer je om discipel van Jezus te zijn. Maar dan is het ook een roeping, gemeente, die veelbelovend is. Want denk je eens even in wat Jezus hier zegt tegen deze eenvoudige visserlui, tegen Johannes. Ik zal u vissers van mensen maken. Daar hadden ze natuurlijk helemaal geen ervaring mee. Ja, ze hadden ervaring als vissermannen op de zee van Tiberias. En nu gebruikt de Heere Jezus dat oude beroep eigenlijk om aan te geven wat ze nu zullen gaan doen. Ze zullen mensen gaan vangen. En de spreukendichter die zegt al, wie zielen vangt, die is wijs. Ze worden geroepen, nee, niet alleen om Jezus te volgen, om gevormd te worden als discipel van Jezus in hun dagelijks leven, maar ook om om apostel te worden, om het evangelie door te geven. En weer zeg ik ben het helemaal met u eens, gemeente. Dat is een unieke positie in de tijd van de nieuwtestamentische bedeling. Er zijn maar 12 apostelen geweest en na hun bediening zijn er geen apostelen meer gekomen. Maar zij zijn wel de apostelen geworden die het evangelie van Jezus hebben ontvangen en doorgegeven aan anderen, opdat die het ook weer door zullen geven. Het gaat om mensen vangen. Wat is dat, mensen vangen? Nou, mensen vangen betekent, gemeente, dat mensen gered worden van het eeuwig verderf. Dat mensen het echte leven ontvangen. In het Oude Testament, daar kom je de uitdrukking tegen dat de goddelozen de mensen vangen in hun strik. Nou, dat is mensen vangen om te doden, om te verderven. Maar hier is precies andersom. Het is bedoeld om mensen te vangen, opdat ze zouden leven. Mensen buiten Jezus zijn verloren. Dat zit erachter. Daarom zit er zo'n drang achter. Mensen moeten gered worden. Mensen die Jezus niet kennen zijn onderweg naar het eeuwige verderf. Dan komt straks de toekomende toorn op hen af en dan zijn ze voor eeuwig verloren. Wat Jezus hier doet met deze broersgemeente, dat is niet maar hen een andere hobby geven. En zeggen, ik heb ook nog wel wat leuks voor jullie, wat voor tijdverdrijf en wat je ook nog kunt doen. Ze moeten mensen gaan vangen, gemeente. Mensen redden van het eeuwige verderf. En de tijd hier op aarde is een tijd van vorming, van geestelijke oefening, om straks dat evangelie ook door te geven en te verkondigen. Maar wat laat Jezus hier vooral zien? Dat Hij het doet. Ik zal u vissers van mensen maken. Dat is een belofte. Hij zegt niet, ja, we zullen even kijken of dat lukt en of je er wel voor geschikt bent en of we niet na een jaar moeten zeggen, nou ja, het lukt niet, hè. Je gaat maar weer terug naar de kotter van je vader. Hij zegt, ik zal u vissers van mensen maken. En als hij het zegt, dan gebeurt het ook, gemeente. Dat kan niet anders. Mensen zullen gered worden. Dat is niet een misschientje. En het is ook niet maar een enkeling die gered zal worden, gemeente. Want in Lucas 5, daar lees je de wonderbare visvangst. Dat Petrus zo overweldigd is door al die vissen die hij vangt op het bevel van de Heere Jezus. Door het net aan de andere kant uit te werpen. Dat hij zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dan zijn Johannes en Jacobus er ook bij, gemeente. En dan zegt Jezus opnieuw dat hij ze vissers van mensen zal maken. Het zullen er velen zijn, gemeente. Velen zullen gered worden. Dat geen machtig evangelie. Dat het niet maar enkele zijn die gered worden. Soms is het de tendens, gemeente, om zo het evangelie over het evangelie te spreken. Dat het er maar enkele zijn en dat het maar een heel selectief groepje is. En ook vandaag, en dat de tijd zo ernstig is dat er niet veel meer mensen bekeerd zullen worden. Maar dat zegt Jezus nergens, gemeente. Hij zegt, ik zal u vissers van mensen maken. En bij die vissers van mensen behoort een grote vangst, zodat Petrus zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Mensen moeten gevangen worden in het evangelie, net om zo te zeggen. Het staat op scherp, gemeente. Is dat ook al in ons hart doorgedrongen? Als je zelf de Heere Jezus mag kennen, dan kun je misschien erover inzitten, wat is nou Gods plan met mijn leven? Wat is nou Gods doel met mijn leven? Laat ik het dan maar heel eenvoudig zeggen, gemeente. We zijn gered om anderen te redden. Je bent toch niet door Jezus gered om dan te zeggen, nou, heerlijk, ik ben gered. Ik ben er tenslotte. En over de rest maak ik me niet druk meer. Juist als je Jezus kent, dan word je bewogen met anderen. Dat zie je bij de apostelen. Door de Heilige Geest vervuld gaan ze het evangelie verkondigen. Mensen die in de duisternis leven. Zoals Paulus dat schrijft aan Timotheus. Hoe de Satan mensen levend gevangen houdt. Mensen zo gevangen houdt dat ze straks voor eeuwig verloren gaan. En nu worden wij geroepen, gemeente. God schakelt ons in om anderen te redden. Daar gebruikt hij zijn kerk op aarde voor. We zijn gemeente om anderen te redden. Om zo het evangelie uit te stralen dat ook anderen jaloers worden. Ja, natuurlijk, dan kun je denken aan ambtsdragers die de Here daarvoor gebruikt en daarvoor inschakelt. En ambtsdragers die geroepen worden, die zullen dat ook herkennen, dat de Here je die bewogenheid in het hart geeft om juist zielen te vangen. Anderen bij de Heere Jezus te brengen en te leiden. Daar gaat het toch om, ook in je ambtelijk werk, broeders. Maar elke gelovige staat in het ambt van de gelovige. Elke gelovige wordt geroepen om zijn naam te belijden. Kijk het maar na in zondag 12 van de catechismus. Onlangs nog over gepreekt. Ook hier in de schuilplaats. We worden geroepen om anderen te redden. Een volgeling van de Heer Jezus. Ja, zeg je, maar waar moet ik dan naartoe om anderen te redden? Moet ik dan zendeling worden? Moet ik dan misschien evangelist worden in het westen van het land, waar zoveel secularisatie is? De Heer Jezus zegt niet tegen iedereen dat je dat moet doen. Al kan het misschien zo zijn dat hij iemand wel roept tot een bijzondere taak. En wat zou het ook mooi zijn als er ook uit onze gemeente weer jongeren zijn die de roeping voelen om de Heere Jezus te dienen en hun leven dienstbaar te stellen aan de komst van zijn koninkrijk. En ook aan de Heere vragen, Heere, wijst u me de weg? En dan zal de Heere ook de weg wijzen. Want hij zegt, ik zal u vissers van mensen maken. Ik zal het doen. Maar voor een groot deel van ons zal het gewoon betekenen, gemeente, dat we hier gewoon op Urk blijven. En dat je niet morgenochtend kunt zeggen, nou ja, ik ga maar niet meer naar mijn werk, want ik word geroepen om Jezus te volgen. Zo werkt dat niet. Jezus volgen betekent dat u dat morgen gewoon doet. Als u weer naar uw werk gaat, als u naar de kotter gaat, als je naar kantoor gaat, als je naar school gaat, als je de vrachtwagen instapt. Om dan een volgeling van de Heere Jezus te zijn en te bidden, Heere, zou u het zo willen leiden dat ik tot zegen mag zijn voor iemand die u nog niet kent? Dus dat kan gewoon op school, dat kan gewoon op het sportveld, dat kan gewoon in het fitnesscentrum. Jezus volgen doe je overal met het verlangen of God je wil gebruiken in zijn dienst tot zegen voor anderen, gered om anderen te redden. Ja, als je zelf beseft wat het is om gered te zijn, dat God je redt van de eeuwige dood, dan wil je toch niets liever dan dat anderen dat ook kennen. En dan mag je op die belofte pleiten dat hij dat doet. Want als je je afvraagt, kan ik dat wel? Ben ik er nou wel geschikt voor? Ik kan helemaal niet zo praten. En ik ben helemaal niet zo sociaal dat ik mensen zo aanspreek. En dat ik ook nog over het evangelie begin. Leg dat maar voor de Heere neer. De Heere zegt, ik zal het doen. Ik zal je zo maken. En dan doet God soms wonderlijke dingen. Soms zie je het zelf niet eens. Maar dat hoeft ook niet. Maar hij zorgt ervoor dat er een grote visvangst komt. Want hij zegt, ik zal je maken tot een visser van mensen.